eigenlijk ja, een soort kerneigenschap van een discipel is dat je luistert naar de woorden van Jezus en je doet wat hij zegt. Je doet wat hij van je vraagt. Je gehoorzaamt hem. Zeg ik dat goed? Je gehoorzaamt hem. Ja, dat is eigenlijk de kern. Dat is gewoon het belangrijkste wat je doet als discipel. Je leest wat Jezus zegt en dat doe je dan. En Lucas heeft er 2 weken over gesproken en ik vond het echt heel fijn om te horen. Ook wel uitdagend soms, ja, van wat Jezus vertelt. Ja, dat daagt je wel uit soms, ja. Maar we gehoorzamen Jezus omdat we weten dat hij van ons houdt. Omdat hij het eigenlijk het beste voor ons heeft en hij heeft ons gemaakt en hij kent ons en hij weet hoe wij het meeste uit het leven kunnen halen. Dus vandaag gaan we verder om de serie even af te ronden eigenlijk. Ik wil het hebben over twee andere eigenschappen van een discipel. Dus een discipel luistert naar woorden van Jezus en een discipel doet 2 andere dingen. En aan het einde van deze preek zullen jullie allemaal weten wat die 2 dingen zijn. Merk je dat ik docent ben? Dat is echt typisch docenttechniek. Sorry, ik kan er niks aan doen. Het komt gewoon uit. Hey, laten we onze Bijbel open doen. Het is goed om je Bijbel mee te nemen naar de kerk. En ik heb mijn Bijbel meegenomen. Eigenlijk weet ik niet waarom, omdat het in het Engels is. En ik ga in het Nederlands voorlezen. Dus, het is een mooi symbool, ja. Matthäus 4, 18 tot en met 22. Dat gaan we voorlezen, dus geef je even tijd. Matthäus is de eerste boek in het Nieuwe Testament. En we gaan even lezen. Hier komt ie. Toen hij, dat is Jezus dus. Toen hij langs het meer liep, zag hij 2 broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze werpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij 2 andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hem en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hey, zullen we even bidden voordat we verder gaan? Hey, Jezus, we danken u dat u tot ons spreekt vanochtend. En ik bid dat u mij zou helpen om uw woord uit te leggen. En dat we allemaal iets nieuws zullen zien van uw woord. We vragen dat u ons zou uitdagen om nog meer op u te lijken en meer zoals u te worden. En dat we allemaal weg zullen gaan. Je verfrist van uw woord met een nieuw idee van hoe we voor u kunnen leven. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen. Oké, dus Jezus loopt langs het meer en hij ziet de 2 broers, Petrus en Andreas. En hij zegt, kom, volg mij. Nou, wat een geweldige dag was dat. Dat was eigenlijk echt een levensveranderend moment voor Petrus en Andreas. En waarschijnlijk in alle jaren daarna keken ze terug op die dag en dachten, wauw, dat was het moment. Ik had een leven en toen riep Jezus tegen ons, gewoon zomaar. We waren aan het werk, we waren opgestond, we dachten het wordt een normale dag, we gingen naar de boot. We waren gewoon bezig met ons eigen ding te doen. En toen riep Jezus en wauw, wat zijn we blij dat we Jezus toen hebben gehoord en hebben de beslissing genomen, ja, ik ga Jezus volgen. Ik bedoel, Jezus zegt, kom naar mij en ik zal je een nieuw leven geven. Laat je oude leven achter je, dat leven waar je steeds op zoek bent naar iets om je gelukkig te maken. Dat leven waar je je steeds afvraagt, ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Dat leven waar je foute dingen hebt gedaan en waar je denkt soms, wat heb ik een zooi gemaakt van mijn leven? Jezus zegt, nee, kom tot mij. Ik zal alles wat je verkeerd hebt gedaan, zal ik je vergeven. Ik zal je een totaal nieuw leven geven. Ik zal je laten zien waarom je hier bent op aarde. Ik zal je zingeving geven, echte zingeving. Wat je nergens anders eigenlijk echt kan vinden. Ik zal je liefde geven, hoop geven. Vanaf nu wordt dit een nieuwe dag. Hoe mooi is dat? Voel je vrij me ook met me enthousiast te worden, hè? Ja, maar hoe goed is het om soms even stil te staan bij ja, hoe mooi het is om Jezus te volgen. Ja? Over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dus dat was de dag voor Petrus en Andreas. De dag dat ze een beslissing maakte om Jezus te volgen. Maar wat ik interessant vind, is in dezelfde zin, in dezelfde adem steeds, zei Jezus, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Het is één zin, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En misschien denk je, ja, vissers van mensen, wat zijn dat? Jezus bedoelde, nu vang je vis om op te eten, te verkopen, maar je gaat mensen vangen voor mij. In andere woorden, jij gaat mensen helpen om mij ook te vinden. Jullie vinden mij nu, je hebt net mij gevonden. Jullie gaan andere mensen helpen om mij ook te vinden. En ik vind het interessant dat Jezus dat gelijk zei. Jezus riep hen en Jezus hield natuurlijk van hen. Maar Jezus zag ook gelijk op dat moment alle mensen die Petrus en Andreas ooit zouden beïnvloeden. Alle mensen die zij zouden kunnen bereiken. En dat is ook wat Jezus heeft voor ons. Jezus roept ons, hij zegt kom volg mij. Maar Jezus roept jou niet alleen maar voor jou. Jezus roept jou ook voor alle mensen die hij door jou heen kan bereiken. Voor alle andere mensen die hem nog niet kennen. Alle andere mensen die jij wel kent. Hij zegt door jou kan ik nog meer mensen tot mij brengen. Want God natuurlijk houdt van ieder persoon die hier op deze aarde wandelt en leeft en woont en stuff. Maar wat ik ook kan zeggen is, ik denk niet dat Jezus dit zei tegen Petrus en Andreas, omdat hij bedoelde dat alle discipelen voor nu en altijd per se zeg maar vissers moeten worden. Jezus zei dit omdat zij vissers waren. Nou, vissers, ja, ik waardeer vissers ontzettend, want ik hou van vis eten. Maar het is wel een heel andere cultuur. Ik identificeer me niet zo heel erg met vissers. Ik bedoel, ik vind het heerlijk om langs het strand te lopen, ja, langs Scheveningen. Dat doen Lucas en ik best wel vaak eigenlijk op zondagmiddag. We komen thuis, we gaan lunchen en dan willen we eigenlijk altijd gewoon in slaap vallen. Maar Emily, als je Emily kent, zij heeft nooit zin om in slaap te vallen. Zij is gewoon, let's do something. Dus dan, weet je, we rapen onze energie op en we gaan naar het strand. Oké, en dan is het leuk. En dan zie ik alle vissers die langs op het pier zitten, weet je wel, onder de grijze Nederlandse lucht met de warme trui aan en met die lijn. En het lijkt alsof er niks gebeurt, maar blijkbaar gebeurt er iets, want ze zitten er en ze vinden het fantastisch. Oké, maar Jezus, hij sprak de taal van de vissers, weet je wel. En Petrus en Andreas, ze waren wel echt aangesproken. Dat weet ik zeker. Ja, hey, we gaan vissers voor mannen worden. Woehoe. Weet je, maar ik denk als Jezus tegen mij had gesproken, want ik ben docent en hij had waarschijnlijk gezegd, volg mij, ik ga jou gebruiken om andere mensen te leren over mij. Of weet je wel, als jij bijvoorbeeld in de zorg werkt, dan zou hij zeggen, volg mij, jij gaat nu mensen mijn liefde laten zien in de zorg. Of als jij werkt als rector, weet je wel, ze zeggen, jij gaat nu mensen laten zien hoe ze rechtvaardig kunnen worden voor mij. Simpel wat ik bedoel, Jezus zei in feite, ik ga jullie gebruiken precies zoals je bent, in het werk dat je doet, waar je voor getraind hebt. Je hoeft niet heel anders te worden. Gewoon zoals jij bent, waar jij goed in bent, ga ik jou gebruiken om andere mensen naar mij toe te brengen. Is dat niet mooi? Dus dit waren de eerste woorden eigenlijk die Jezus zei tegen zijn discipelen. Of tegen Petrus en Andreas. En als je even alle pagina's van Matthäus doorloopt, dan kom je tot het einde in Matthäus 28. De laatste woorden die hij zegt, tegen zijn discipelen, zijn ook, ga de wereld in en maak discipelen of maak leerlingen. Laten we het nu even lezen. Ik ga een beetje skippen, maar dat komt goed. Matthäus 28, 18 tot met 20. En dit is echt eigenlijk de kern van onze kerk. De kern van waarom wij hier zijn en wat we willen doen. Jezus kwam naar hen toe, of op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En in de Engelse vertaling staat er, alle volken tot mijn discipelen. door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd het voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Echt supermooie woorden. Dus je ziet Jezus van het begin tot einde, zegt hij, ik wil jou gebruiken om discipelen te maken. Dus we hebben in de afgelopen 2 weken gehad over wat is een discipel. Een discipel is iemand die Jezus volgt. Die de woorden van Jezus volgt. En ik wil er vandaag aan toevoegen. Een discipel is iemand die andere discipels maakt. Dat is gewoon iets wat erbij hoort. Je kan er niet omheen. Het is niet gewoon volg mij. Het is nee. Volg mij en help anderen mij te volgen. Dat is gewoon wat we doen. Nou, het mooie is, of ik denk, weet je wel, wat we heel vaak denken, en Lucas heeft het ook een beetje genoemd, maar ik wil er iets meer over praten, is heel vaak hebben we een soort idee van, ja, wat betekent dat, hoe doe je dat, en onder de discipels maken. Heel vaak hebben we een soort Tibetaanse monnik-meester idee van discipels maken, een beetje zoals Batman, oké? Okay? Nou, ik hou persoonlijk niet heel erg van Batman, maar soms moet je als vrouw ook een film kijken die je man leuk vindt. Niet alleen maar romantische comedies. Om en om, toch? Oké, maar goed, Batman. Dus de openingscène van Batman, de allereerste. Dan zie je Batman, hij klimt echt op een hele hoge berg. Weet je wel, ergens in Tibet of weet ik veel. Hij komt op de hoge berg en daar vindt hij de meester. En nu heb ik echt de diepe stem nodig.
Wat zegt hij?
De meester.
Hij vindt de meester, de strijder van strijders, weet je wel. Die zijn hele leven gewoon alleen maar heeft toegewijd aan de strijd. En hij maakt van Batman echt een strijder van alle strijders, weet je. Door allerlei gekke dingen te doen, zoals drukken over 1000 theelichtjes. En weet je wel, met de wippen. Dat soort dingen. En zo, hij maakt Batman tot zijn discipel. En Batman wordt, weet je wel, met ongelooflijk techniek kan hij alles verslaan. Oké. Okay. En wij denken, ja, als ik discipels wil maken, moet ik ook echt zo'n soort mega discipel worden. Moet ik echt de guru, Jezus discipel zijn. Oké. Okay. Maar dit is wat we moeten onthouden. Ik heb goed nieuws voor je vandaag. Oké. Okay. We moeten onthouden. Wij maken geen discipels tot onszelf. Wij maken discipels van Jezus. Heel vaak denken we, oh, ik moet toch eigenlijk bijna Jezus zijn, want mensen moeten op mij gaan lijken. Nee, ik heb goed nieuws van je. Nee, dat hoeft niet. En gelukkig ook, weet je wel. Als je discipel maakt, dat betekent niet dat je beter bent dan iemand anders. En wat is dat echt een enorme opluchting. Ook voor mij als pastor, oké. Okay? Gelukkig hoef ik jullie niet te vragen om op mij te lijken, want ik ben niet perfect. En als je dat nog niet hebt geleerd, dan zul je dat pas wel achterkomen, oké. Okay? Ik probeer gewoon Jezus te volgen en dat doen we met elkaar, weet je wel. Wij proberen met elkaar Jezus te volgen. Dus dit is mijn definitie van een discipel maken. Tot zover in mijn leven in 2014. Dus vraag me over 10 jaar of het hetzelfde is. Maar mijn definitie van discipel is simpelweg iemand naar Jezus wijzen. Point someone to Jesus. Dat doe je. En er zijn allerlei manieren om dat te doen. Gewoon iemand wijzen naar Jezus. En ik heb ook gemerkt, en jij vast ook, er is echt een hele groot verschil, zeg maar. Er is van alles tussen. Je hebt hier bijvoorbeeld iemand die echt heeft gezegd, ja, ik wil met heel mijn hart, heel mijn leven Jezus volgen. En dan hier heb je iemand die zegt, nee, ik ben totaal niet religieus en ik wil niks te maken eigenlijk van Jezus. En ik zou nooit naar een kerk gaan. En dan heb je alles ertussen. En wat Jezus ons vraagt, is het maakt niet uit waar iemand is in die reis of in die lijn, zeg maar, naar Jezus toe. Op wat voor plek iemand ook maar is, wijs je simpelweg naar Jezus. Je probeert iemand gewoon 1 stap dichterbij Jezus te brengen. En voor de ene persoon is het simpelweg zeggen dat jij gelooft dat er God is. Dat er meer is dan wat we alleen maar zien. Dat God bestaat, dat hij echt is, dat wat jij voelt. Nou, ik moet echt, anders word ik heel erg afgeleid. Maar ik denk altijd, weet je, als je in de natuur bent, dan voel je dat er meer is, weet je wel. Je voelt God. En heel veel mensen, als je zo begint te praten, dan herkennen ze dat. En, maar ze noemen het alleen niet God. Maar ja, moeder natuur, maar ja, het is meer. En dat is God wat je eigenlijk voelt. En je helpt iemand gewoon even dichterbij te komen. Maar discipels maken is ook doen. We bijvoorbeeld hier met elkaar. Iedere keer dat we elkaar bemoedigen om naar Jezus toe te gaan. Iedere keer dat we met elkaar bidden. Iedere keer dat we de Bijbel samen openslaan. We wijzen elkaar naar Jezus. En we maken discipels van elkaar. Soms, ja, zul je nooit iemand naar de kerk krijgen. Maar je kunt iemand wel één stap verder brengen. Dus discipels maken, het begint altijd eigenlijk bij mensen die nog niet in de kerk zijn. Weet je, toen Jezus de grote opdracht gaf, zoals wat ik net voor heb gelezen, maak alle discipelen. Ik weet zeker, geen van de discipelen dachten, oké, wat we dus nu moeten gaan doen, is in kleine groepen met elkaar gaan zitten en bidden en Bijbel lezen, totdat we echt super discipelen worden. Nee, ze wisten allemaal, hey, we moeten nu echt gaan naar mensen die nog niet van Jezus hebben gehoord. Die Jezus nog niet kennen. Dus, en dat is precies hetzelfde wat Jezus ons nu vraagt om te doen. Ik hoop dat we nooit zo druk worden met kerk doen en kerk zijn, dat we geen tijd meer hebben voor de mensen die we kennen die nog niet in de kerk zitten, die God nog niet kennen. Dat moet eigenlijk gewoon de hele tijd dicht bij ons hart blijven. En misschien vraag je af, ja, hoe moet ik dat doen? Ik wilde een verhaal voorlezen van, weer van de Bijbel, van Matthäus. Maar dit is eigenlijk, Matthäus is geschreven door Matthäus, oké? En dit schrijft hij over zichzelf. En ik vind het echt fantastisch wat hij deed toen hij Jezus leerde kennen. Dus laten we even naar kijken. Dit is Matthäus 9. Matthäus 9, vers 9 en 10. Toen Jezus vandaag verder ging, zag hij iemand bij het tolkantoor zitten, die Matthäus heette. Dat is heel leuk, want je moet begrijpen, Matthäus schreef dit. Dus hij had het over zichzelf. Oké, hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Oké, dus Matthäus heeft de keuze gemaakt en gaf voor Jezus. En vers 10. Nu kwam er bij een maaltijd in zijn huis vele tollenaars en zondaars aan tafel, samen met Jezus en zijn leerlingen. Dus wat deed Matthäus? Hij deed eigenlijk wat hij altijd deed, geloof ik. Ik denk dat Matthäus gewoon gewend was om lekker veel mensen bij hem thuis over de vloer te hebben. Ik denk, Matthäus was een soort feestbeest, zou je kunnen zeggen. Een soort Lucas, ja. En dus hij verschijnt, ik kan me voorstellen, hij zegt tegen al zijn collega's, ik heb Jezus gevonden. Je moet echt met me komen. Kom met me mee. Weet je wel, we gaan nu Jezus opzoeken. Ik zal je laten zien. Jezus is fantastisch. En de tolenaars. Ja, hallo, ik ben de tolenaar. Ik ga niet naar de kerk. Hallo. Nee. Doe maar je ding. Leuk voor je. Je hebt geloof gevonden. Cool. Weet je wel, maar die tolenaars en zijn collega's, zij wilden niet naar de kerk gaan. Dus wat dacht Jezus, Matthäus? Ah, ik geef gewoon een feest. Kom, drinks on me, weet je wel. En dan nodigt hij Jezus en al zijn discipelen uit. En dan geeft hij gewoon een heel groot feest thuis met iedereen door elkaar. Zeg maar, als jij niet naar Jezus komt, dan komt Jezus wel naar jou toe. Dat vind ik zo fantastisch. En ja, het is leuk, weet je, we proberen evenementen te creëren hier in de kerk. Waar je gewoon makkelijk je niet-christelijke vrienden mee naartoe kan nemen. Zoals volgende week wordt echt heel erg leuk. Maar soms moet je ook gewoon tijd maken om naar je vrienden toe te gaan die niet naar de kerk zouden komen. En ja, gewoon je leven met hen delen. En delen wat Jezus voor je gedaan heeft. Er is een pastor in Amerika, hij heet Rick Warren. Hij heeft een super grote kerk. En als je iemand heeft hem ooit gevraagd, weet je wel, hoe moet je dit doen eigenlijk? Ja, discipelen maken, op mensen helpen om Jezus te vinden. En hij zei simpelweg, vind iets dat je heel leuk vindt om te doen en doe het met mensen die niet naar de kerk gaan. Weet je wel, want dan gaat het vanzelf. Komt er vanzelf dat moment dat je, ja, wat Jezus voor jou heeft gedaan, dat je dat even kan delen. Ik wil nog een tekst voorlezen van Colossenzen 4, 5 en 6. Colossenzen 4, 5 en 6 staat: wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Een andere vertaling zijn voor mensen die niet geloven. En buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe iedereen moet antwoorden. In andere woorden, als ik dit lees, dan krijg ik gewoon twee dingen uit. Eén is heb je verhaal klaar? Weet je wel? Het verhaal van wat Jezus voor jou gedaan heeft. Voor iedereen is dat anders. Maar wees gewoon voorbereid, weet je wel? Dat je in woorden kan zetten wat God voor jou heeft gedaan. En het tweede is, pak die mogelijkheden, die gelegenheid. Als ze langskomen, dan laat het niet zomaar voorbij gaan. En ik weet soms, je geloof delen met familie is soms echt heel moeilijk. Soms eigenlijk het moeilijkste. En soms kan je alleen maar bidden, weet je wel. Maar ik weet als je bidt, dat die momenten wel zullen komen. En ja, ik wist niet of ik dit... Ik ga dit gewoon een verhaal vertellen van... want ik heb niet zo'n grote, bijzondere reddingsverhalen zoals sommige pastors, weet je wel. Ik weet niet wat je wil. Of je veel preken hebt gehoord en soms zegt de pastor, ja, ik zat op een vliegtuig en opeens zei God tegen mij, ja, de persoon naast je, die heeft dit en dat. En toen zei hij dat en de persoon zei, ja, dat klopt. En dan praten ze half uur en dan zeggen ze, ik wil mijn leven geven aan Jezus. En word je gewoon gered, weet je, en daarna worden ze wereldevangelist of zoiets. Helaas heb ik dat verhaal niet. Maar ik was een keer een au pair, eigenlijk, toen ik eerst naar Nederland kwam. En ik was au pair voor een gezin. Heel leuke gezin, midden in Amsterdam. Ze woonden vlakbij het Vondelpark. En zij was arts, of is arts moet ik zeggen. En hij is Nederlandse schrijver en filosoof. En ze hebben vier kinderen. En ze hadden eigenlijk gezegd bij mij, bij het gesprek, sollicitatiegesprek. We vinden het leuk, we willen jou wel, weet je wel. Maar we twijfelen ons even over jouw geloof en... Gaat het wel samen, weet je wel, je komt in ons huis wonen met onze kinderen en onze vrienden en zo. En ik zei, dat is geen probleem. Ja, ze waren een beetje van, in andere woorden, praat alsjeblieft niet met je geloof, over je geloof met onze kinderen. Oké. Ik zei, ja, komt goed, komt goed. Maar goed, op een gegeven moment, ik deed gewoon mijn ding en er waren af en toe momenten om wat te delen. En ik weet nog, op een gegeven moment ging ik met de kinderen... En de vader verreisde naar hun huis in Zuid-Frankrijk op vakantie. En zit veel in de auto. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik... We waren in het gesprek en ik begon een beetje mijn verhaal te vertellen. Simpelweg over wat God voor mij gedaan had en Jezus en zo. En ja, het was niet zo bijzonder, vond ik. Maar goed, dat kwam wel te sprake. En ik dacht... Ik denk altijd, oh, als het nog een keertje, weet je wel, dat moment komt... dan zal ik dit en dat zeggen. Maar heel vaak komt het moment... Nog een keertje niet. Dus daarom moet je gewoon even dat moment pakken. Maar ik weet, toen ik die tijd afsloot, aan het einde van mijn tijd dat ik daar werkte, zei hij, we waren uit eten gegaan. En hij zei, ja, eigenlijk is het een perfect soort au pair situatie geweest. Want wij hebben jou kunnen laten zien iets van Nederlands cultuur, weet je wel. En hoe dat is om in een Nederlands gezin op te groeien. En jij hebt ons kunnen laten zien... wat mooi is aan jouw geloof eigenlijk. Nou, dat vond ik echt best wel verrassend. Want hij is een filosoof en echt totaal niet in de kerk. Ik zou zeggen, hem zou je niet naar de kerk krijgen. Maar weet je, toen dacht ik, oké, misschien heeft God me eigenlijk toch wel gebruikt. Om even gewoon iets te laten zien. En zoveel mensen... Ze hebben gewoon geen idee wie Jezus is. Ik bedoel, als je de Bijbel leest, dan was Jezus echt een superleuke persoon, weet je wel. Hij was helemaal niet religieus. Soms zeggen mensen, oh, ik ben niet religieus. Dan wil ik eigenlijk zeggen, nou, misschien is Jezus dus wel wat voor jou. Want Jezus, het waren de religieuze mensen die hem eigenlijk super irritant vonden. Want Jezus, hij speelde niet volgens de spelregels. Hij was spontaan en hij had hart voor mensen. Maar toch had hij kracht. Echt ongelooflijk kracht. Dus laat gewoon Jezus door jou heen schitteren. Weet je wel? Heb je verhaal klaar. En laat geen kans voorbij gaan. Als het komt, zeg gewoon, kan ik voor je bidden? Nog één ding en dan ga ik even verder. Er is een gezegde en misschien heb je het wel gehoord. predik het evangelie iedere dag en als het nodig is, gebruik woorden. En dat is mooi, want dan denk je, oké, ik hoef geen woorden te gebruiken. Nou, het is natuurlijk belangrijk om het uit te leven, maar in mijn ervaring is het wel nodig om af en toe woorden te gebruiken. Anders denken ze gewoon dat je een heel aardig persoon bent. Dus wees een aardig persoon, maar als je gelegenheid voor krijgt, zeg waarom. Weet je wel, zeg, hey, ik heb Gods liefde ervaren in mijn leven en dat wil ik gewoon doorgeven. Oké, dus, als je discipel wil zijn, als je discipel bent, luister je naar de woorden van Jezus en je maakt onder de discipelen. Je wijst mensen naar Jezus toe, dat hoort er gewoon bij. Maar laten we even teruggaan naar de eerste tekst van Matthäus, toen hij Petrus en Andreas riep. Want er zit nog iets in. Ik zei toch dat ik over twee dingen zou spreken. Twee dingen zou vertellen, dus eerst weet je wel. Laten we lezen van vers 21. Dus we zijn in Matthäus 4, vers 21. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van de netten. Dus zij waren ook vissers. Hij riep hem en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Nou, wat ik interessant vind, is Petrus en Andreas, zij hadden net de keuze gemaakt, ja, we gaan Jezus volgen. Woehoe, dat gaan we doen. Nou, Jezus, hij draaide zich niet om en zei, hey, Petrus, Andreas, wat vind je van Johannes en Jacobus? Zal ik hun ook vragen om mijn discipelen te zijn? Nee, hij riep ze gewoon ook bij. En hij gaf Petrus en Andreas de keuze helemaal niet om in hun eentje Jezus te volgen. Hij zei, nee, jij gaat mij volgen. Leuk. En dat ga je ook doen met Johannes en Jacobus. Leuk, we gaan gewoon samen met z'n allen optrekken. Nou, ik kan me voorstellen dat Petrus en Andreas, dat ze het eigenlijk best wel cool vonden. Want, Johannes en Jacobus, die waren ook vissers. Dus waarschijnlijk was het wel een heel gezellig moment van, hey, Johannes en Jacobus. Weet je, ze kenden elkaar vast wel. Ja, of concurrenten of collega's, weet je wel. Waarschijnlijk vrienden, echt samen vissers als ze niet in de boot waren. Maar als ze in de boot waren, was het geen blijf van mijn vissen af. Maar waarschijnlijk was het echt leuk. Jij gaat Jezus volgen, ik volg Jezus ook. Jee, weet je wel, vissers onder elkaar, we volgen Jezus. Maar dan verder, we hebben net gelezen, toen heeft Jezus ook Matthäus geroepen. Hij zei precies hetzelfde tegen Matthäus. En Matthäus, hij was echt geen visser. Hij was totaal onder de soort man. Hij was een tolenaar. Dus ik denk tegenwoordig, weet je wel, als ik in onze maatschappij nu, dan zou ik zeggen, hij was een soort rijke accountant, maar een foute rijke accountant, weet je wel. Hij zorgde niet voor dat je minder belasting betaalde. Hij zorgde ervoor dat je meer belasting betaalde. Nou, ik heb niks tegen accountants, want mijn opa is een accountant, maar hij was gewoon totaal onder de diepe. En ik kan me echt voorstellen dat Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus, dat ze echt gewoon bij elkaar zaten van, hem? Hij moet er ook bij? Je bedoelt, wij samen Jezus volgen? Nou, Jezus, weet Jezus nou eigenlijk wat hij aan het doen is? Maar Jezus wist eigenlijk precies wat hij aan het doen was. Want Jezus' manier om discipels maken was juist in die kleine groep. Samen. Nou, als je erover nadenkt, ja, Jezus wilde discipels maken van zichzelf. Hè? Hij kon dat, want hij is Jezus. Hij had eigenlijk een grote school kunnen opzetten. De Jezus-school, weet je wel. Kom 3 jaar voltijd, geef je carrière op, kom 3 jaar voltijd en daarna krijg je de Jezus-discipel-diploma. Of hij had een cursus kunnen opzetten. Weet je, kom 5 avonden op woensdagavond, weet je wel. 5 avonden woensdagavond en dan heb je de Jezus discipelcursus gevolgd en dan ben je een discipel. Of hij had een boek kunnen schrijven. Oké, dat is het laatste voorbeeld. Hij had ook een boek kunnen schrijven, toch? En als je het boek leest, dan ben je de discipel. Maar nee, Jezus, ja, dat zijn allemaal leuke, mooie dingen. Maar Jezus' manier om een discipel te maken was juist in de kleine groep. Want in de kleine groep, ja, kan je niet verbergen eigenlijk. Dan leer je elkaar echt kennen. En eigenlijk is er niks veranderd in 2000 jaar. Jezus' manier om een discipel te maken van zichzelf is in de kleine groep. Dus daarom hebben we knitgroep. De knitgroep is niet gewoon ons eigen leuk idee. Het is eigenlijk in de Bijbel. Dat is wat Jezus wil doen. Want in een kleine groep, je leert elkaar echt goed kennen. Goed genoeg om elkaar te irriteren. Maar ook goed genoeg om echt de liefde van God aan elkaar te laten zien. Weet je, om elkaar echt te steunen. Daar heb je eigenlijk iets aan elkaar. Dus Jezus zei, jullie trekken gewoon met elkaar op en met mij. Zijn manier was relatie gebaseerd. Het was gebouwd op relaties. Dus de discipelen, die hebben 3 jaar gewoon samen rondgereisd. En wie weet, als je met iemand reist, dan leer je elkaar echt kennen. Dus ze hebben samen rondgereisd en heel veel samen gegeten en heel veel dingen van Jezus samen meegemaakt. En soms waren er wat wrijvingen, weet je wel, wat spanningen. Maar ze leerden van Jezus en van elkaar. En ze hebben echt allemaal gekke dingen meegemaakt. Ik weet, ik ben deel geweest van allerlei verschillende kleine groepen of knikgroepen. Vanaf mijn tienertijd. En ik heb ook best wel veel leuke, gekke dingen meegemaakt. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, moest ik één knikgroep herinneren die ik echt nooit zou vergeten. Dit is serieus, in alle jaren waar ik in een knikgroep alle jaren waarin ik deel van de knikgroep ben geweest. Dit is het gekste wat ik ooit heb meegemaakt. Het was eigenlijk, het begon in de middag. Ik was boodschappen aan het doen. En er waren, dit is een beetje een gek verhaal, maar het leidt wel ergens naartoe, hoop ik. Er was een rek boven in de supermarkt. Allemaal vol met bloemkolen, oké? En hier waren ook bloemkolen. En op een gegeven moment viel een bloemkool af. Ik weet niet hoe het, misschien probeerde ik wat te pakken of zo. En het viel, het is net zo, het was een soort rek, zo. En het viel op mijn pink, op mijn kleine vinger. Nou, je denkt, een bloemkool, ja, dat is gewoon, weet je wel, het is gewoon zomaar een bloemkool. Maar die dingen, het is echt dodelijk, hè. Dit was echt zo zwaar. En het viel op mijn pink en het deed zo zeer. Oké, dus binnen een half uur was het helemaal blauw. En mijn hand, mijn hele hand was echt aan het pulseren. Is het woord? Throbbing. Het was throbbing pain. Het was gewoon, je denkt het is maar je kleine vinger. Maar ik kon nergens aan concentreren. Mijn hele lichaam was gewoon verschrikkelijk. Ik had heel veel pijn. Maar wat deed ik dan? Ik had knikgroep die avond, dus ik ging gewoon naar knikgroep. Door dik en dun ga je altijd gewoon naar knikgroep. En op een gegeven moment, het was een jeugdknikgroep, want ik was toen iets van 17, denk ik. En het was bij het huis van mijn vriendin. En de moeder van mijn vriendin, zij was verpleegster. Dus ze zei tegen mij, weet je wat je moet doen? Het doet pijn vanwege de druk die erop staat. Je moet eigenlijk een heel klein gaatje maken in de nagel. En dat zal dan de druk oplossen. Okay? En toen moest ze ergens weg. Ik weet niet, ze ging buiten of... Ze ging ergens weg. En ik zei, ja, ik moet een gaatje maken in mijn nagel. Ja, hoe doe je dat? En een van de jeugdleiders, hij was iets van 22. Hij zei, hij was timmerman. Hij zei, oh, ik weet wat ik kan doen. Ja, je voelt het al aankomen. Hij zei, ik heb een boor in de schuur. Ik zou gewoon een heel klein gaatje erin boren. Nou, ik was 17-jarig meisje. Dus zei, ja, oké, goed, doe maar. Dus we gingen naar beneden. Maar toen we in de schuur kwamen en ik zag de boor, ik begon echt te twijfelen. Ik zei, weet je zeker, moet het nou? Hij zei, ja, is goed. Ik doe gewoon heel, voorzichtig. Zum, zum, zum. Oké. En ik zei, weet je, ik ben pianist, als hij mijn vinger weet je wel afmaakt, dan kan hij mijn piano bij. Hij zei, hij is prima, ik ga heel voorzichtig, heel voorzichtig. Zoom, zoom, zoom. Dus toen, ja, waarschijnlijk in Nederland zou het niet gebeuren. Maar goed, dus ik deed mijn hand, ik zal nooit vergeten. Ik deed mijn hand zo, hij zei, doe je hand daar. En hij deed de boor boven op mijn nagel en toen kon ik niet meer kijken. En ik was 17, meisje, dus ik begon natuurlijk te gillen, zoals je doet. En ik voelde de druk. Gewoon en ging dat. En opeens voelde ik gewoon echt. Boom, echt pijn. Ah! Hij sprong terug en we keken allebei naar mijn vinger. En ik denk, we verwachten allebei gewoon echt overal bloed en mijn hele vinger kapot geboren of zo. Maar daar was mijn vinger ook gewoon heel normaal en heel gelukkig. En een heel klein prikje bloed. En het was hem gelukt. Hij had door mijn nagel geboord, maar niet door mijn vinger. En weet je, binnen 20 minuten was het helemaal opgelost, die druk. Het voelde echt veel, veel beter. Dus toen kwam de moeder thuis en we zeiden, weet je, we hebben gedaan wat hij zei. Ja, hij heeft een gaatje in mijn nagel geboord en nu is het opgelost. En ze zei, oh, ja, meestal doe je dat met een gesteriliseerde veiligheidsspel. En ik dacht, ja, dat had je moeten zeggen. Maar het was te laat, maar gelukkig was het allemaal goed gekomen. Dus ik zal de knechtgroep gewoon nooit vergeten. Dus wat is mijn punt? Ja, gewoon knechtgroep is meer dan alleen maar Bijbel studeren. Doing life together. Maar goed, om even wat serieuzer. Als ik terugkijk naar die knechtgroep. Dat was... Oké, calm down. Dat was eigenlijk, in die connectgroep, dat was de eerste keer dat ik ooit iets uit de Bijbel heb gedeeld met een kleine groep. We hadden iets van 4 meiden en de jeugdleider had me gevraagd om wat te zeggen. Dus ik bereidde wat voor, maar halverwege was ik de draad totaal kwijt en ik wist het echt niet meer. En zij moest het oppakken en een beetje er iets van probeerde te maken. Maar het kwam goed. En ook de eerste keer dat we samen gingen bidden, dat ik het gevoel had dat ik iets moest bidden voor iemand en dat ik dat heb gedaan. En ook de eerste keer dat ik heb geholpen met iets organiseren in de kerk. En als ik daar terugkijk, dan zie ik dat ik heel veel dingen voor de eerste keer heb gedaan. In mijn geloof heb ik heel veel eerste stappen gezet. Ik begon eigenlijk actief te worden. Dat mijn geloof, het was niet alleen maar iets dat ik privé had, dat ik zelf privé voelde tussen mij en God. Maar het is iets dat ik begon iets mee te doen met andere mensen. Dus ook al heb ik wel gekke dingen meegemaakt in de connectgroep. Het was ook wel echt eigenlijk precies wat Jezus in gedachten heeft. En af en toe hoor ik mensen zeggen, oh nee, geloof is gewoon iets tussen mij en God en ik heb de kerk niet nodig. Maar dan denk ik, ja, so rude, dat is eigenlijk niet wat Jezus in gedachten had. Jezus bedoelt juist, nee, een discipel volgt mij samen met andere discipelen. Dus mijn tweede punt is, een discipel volgt Jezus met andere mensen die Jezus volgen. En eigenlijk als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je heel veel stukken van het Nieuwe Testament kun je niet eens in je eentje uitleven. Eigenlijk als je in je eentje God volgt, dan vallen hele stukken van het Nieuwe Testament in het niets, omdat je er niks mee kan. Want Jezus bedoelde, wat zijn plan was, zijn mooi idee, is dat we met z'n allen samen hem zouden volgen en dat we elkaar in zouden helpen. En laten we een van die stukken lezen, en dit is eigenlijk mijn laatste tekst. Dit is in Colossenzen 3, 12 tot en met 17. En het is een best wel lange stuk en ik probeerde het korter te maken, maar eigenlijk het was zo mooi, ik dacht ik ga het gewoon helemaal oplezen. Het is goed om soms ook de Bijbel te lezen in de kerk, toch? Dus ik lees de hele... Oh, ik hoef niet. Ik lees de hele stuk even voor en er gaat vast wel iets tot je spreken. Colossenzen 3, 12. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Vertraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. En laat u in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart samen en hymnen voor God en liederen die de Geest uw vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt voor hem. Dus ik vind het zo'n mooie tekst van hoe we samen Jezus kunnen volgen. En wat we samen voor elkaar kunnen doen. Dus ons visie eigenlijk voor de knikgroepen, voor de kleine groepen, is dat we discipelen maken. Dat we discipels maken. En soms betekent dat we mensen helpen om Jezus te vinden die hem nog niet kennen. Dus ik zou het echt super mooi vinden als iedere knikgroep die we in de toekomst ooit zullen hebben. Ik ga binnenkort trouwens eentje beginnen. Dus ik vertel je straks wat meer over. Als iedere groep een keer een alfacursus doet, bijvoorbeeld, weet je wel. Ooit een keer, dan herinner je nog een keer hoe fantastisch het is om iemand te voorstellen aan Jezus. Dus het begint bij mensen helpen Jezus te vinden, maar ook door samen te bidden en samen de Bijbel studeren. Dan leren we meer over God. En je leert ook heel vaak door iets uit te leggen, door iets te delen. Dan leer je meer soms dan als je gewoon alleen bent. Ook in knikgroepen om elkaar te dienen en daden van liefde te doen. Het is zo, ik denk, een van de dingen waar de kerk voor is ook soms praktische hulp te geven aan elkaar. En ook aan mensen die nog niet in de kerk zitten. En daar is echt behoefte aan. En hoe mooi zou het zijn om te kunnen zeggen, hey, jij hebt de nood. Oh, deze knikgroep kan je daarbij helpen. Weet je wel, praktische dingen. En laatste natuurlijk gewoon in de knikgroep. Ja, samen ons leven met elkaar te delen en elkaar echt leren kennen. Zodat als iemand zich niet lekker in een vel zit, dat je dat ziet. Je ziet dat eigenlijk alleen maar als je iemand gewoon goed kent. Dat als je een keertje of twee keer niet in de kerk bent, dat opvalt. Dat de groep zegt, hey, waar is die persoon? Ik ga even bellen. Hoe gaat het met ze? Weet je wel, dat kunnen we voor elkaar betekenen in de kleinere groep. Dus om een discipel van Jezus te zijn, dat betekent dat we de woorden van Jezus volgen, dat we Jezus volgen, maar ook dat we andere discipelen maken en dat we dat met elkaar doen. Dat is eigenlijk wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Dus laten we nu even staan en ik wil een moment nemen om er gewoon even bij stil te staan. Want ik geloof, er is vast wel iets in de preek en ook in de preek van de afgelopen weken, waar je denkt, ja, hier moet ik wat mee.